Missio werkt. Een programma van Radio Maria.
Welkom, beste luisteraars bij Radio Maria. We zijn weer terug met het programma Missio Werkt. Een maandelijks programma waarbij de organisatie Missio gasten uitnodigt in de studio om te praten over diverse thema's. Vandaag hebben we opnieuw een super interessante gast in onze studio, priester Christoraja Lourdoussami. Dit is een priester uit het aartsbisdom Mechelen-Brussel en is gezonden als seminarist vanuit het bisdom Palayam-Kottai. Uit India. Nu, waarom nodigen we deze gast uit? We gaan het hebben over het thema van getuigenis, christelijke getuigenis. Waarom doen we dat? Omdat we toch in onze missiemaand zitten, beste luisteraars, in de belangrijkste maand voor Missio, hè, oktober, waarin dat we de aandacht willen geven aan het thema van de missie. Maar tijdens deze maand gaan wij ook rond het thema van getuigenis spreken. Het algemene thema voor alle missio-landen, meer dan 140 verschillende landen, is jullie zullen mijn getuigen zijn. En wie beter om uit te nodigen dan een priester? Want getuigenis is toch een zeer groot deel van het leven van deze mensen. Nu, Christoraja, mag ik vragen om jezelf een keer voor te stellen aan onze luisteraars?
Dank je wel. Ik ben Christoraja Lourdoussami. Ik kom uit India. Dus als ik nu India zeg, is echt heel groot. Dus ik kom uit de streek Tamil Nadu. Dat is helemaal het zuiden van India. Ik heb twee zussen. En dan mijn ouders zijn overleden. Ik heb de eerste deel van mijn opleiding in India gehad. En dan heb ik vragen gekregen van mijn bisschop, emeritus, om naar België te komen voor theologie.
Oké.
En dan heb ik gezegd, ja, oké, ik ga naar België. Hij heeft mij gezegd, Christo, je gaat nu naar België. Toen dacht ik spontaan aan Brussel. Toen wist ik alleen over Brussel. Ik dacht dat hier alleen Frans gesproken werd. Ja. En dan ik heb tegen mijn bisschop gezegd, ik heb daar zin in. Mijn bisschop zei, oké, goed, je mocht vertrekken. Dus op die manier ben ik 2015 naar België gekomen.
Oké, dus je bent hier al wel een tijdje.
Ja, dat is mijn zevende jaar.
Oké, prima. En je hebt hier verschillende taken hier in België, Christo. Kan je daar misschien iets meer over vertellen?
Momenteel ben ik meewerkende priester in de parochie Keerbergen.
Oké.
En dan sinds juli heb ik ook nog een opdracht bijgekregen in het seminarie. Ik functioneer als groepsverantwoordelijke in het seminarie Johannes 23. Hier in Leuven.
Oké. Ja, zoals vele mensen in de kerk, verschillende petjes die je draagt, verschillende opdrachten. We zijn heel dankbaar dat je vandaag bij ons in de studio wilt komen zitten en spreken over getuigenis. We zijn ook heel blij dat we met jou ook over missie mogen spreken, hè? Want die missiemaand is toch ook in de parochies een belangrijk iets. Nu, het thema van onze missiemaand, jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie hebben het al voorbij zien komen, beste luisteraars. Want iedere week hebben wij Missio News op vrijdag, waarin dat ikzelf kort eventjes het nieuws van over heel de wereld toelicht. Wat gebeurt er nu net tijdens die missiemaand? Waar is Missio België ook zelf mee bezig en waar zijn we allemaal aanwezig? Nu, tijdens het programma Missio Werkt gaan we het een beetje breder bekijken. We gaan over het thema getuigenis in het algemeen spreken en ook specifiek over hoe dat priester Christoraja met getuigenis omgaat, hoe dat hij dat zelf vormgeeft in zijn leven en wat hij ook mee wenst te geven aan onze luisteraars. Blijf dus zeker luisteren, maar eerst een stukje muziek. Thank you. Welkom terug, beste luisteraars. We zitten in de studio met priester Christo Raja bij het programma Missio Werkt. Vandaag hebben we het over het thema Missio Werkt en over het thema vooral getuigenis, hè, christelijke getuigenis, in het thema van onze missiemaand, van de oktobermaand. Nu, we gaan het over verschillende dingen hebben vandaag, priester Christo Raja. En het eerste waar dat ik toch wel heel benieuwd naar ben, is naar jouw persoonlijk geloofsverhaal, want getuigenis, het begint altijd met een ontmoeting met God, met een ontmoeting met Jezus en daar toch door geraakt worden. Nu ben ik heel benieuwd, van waar ben jij in dat geloof beland en hoe dan uiteindelijk ook geroepen door God om toch wel een heel bijzondere taak uit te voeren?
Ik ben eigenlijk opgegroeid in een christelijke gezin. Mijn vader en mijn moeder en hun familie waren allemaal christenen. Een grote deel van onze bevolking zijn hindoes, eigenlijk. Dus 80% van onze bevolking is hindoes. En 2% maar christenen in India.
Dat is inderdaad niet zoveel.
Nee, echt niet veel. Van 1,3 miljard mensen in India.
Wauw.
Ja. Ik ben eigenlijk in een christelijke gezin opgevoed door mijn papa en mama. Ze zijn zeer gelovig. Mijn papa had een winkel. Voordat je naar de winkel vertrok, bad je ook altijd in een gebedshoek thuis. En mijn moeder bad elke dag minimum 10 rozenkrantjes.
Wow.
Dus altijd waren zij bezig met gebed. Ze hebben ons nooit gezegd, ja kijk, jullie moeten ook met ons meebidden. Nee, wij hebben twee zussen en ik hebben ons naar onze ouders gekeken. En dan de manier waarop zij baden, zijn we ook aangetrokken. Dus wij zijn ook spontaan begonnen om te bidden. Dus elke weekend gingen wij ook naar de kerk. Wij woonden iets ver van onze parochiekerk. Dus elke dag naar viering gaan was het eigenlijk niet evident toen. En dan het weekend, zondagviering, dat is must eigenlijk. Dus zondag gingen wij altijd naar de Eucharistieviering in onze parochie. Ik heb ook de verschillende priesters gezien en de religieuzen in mijn parochie. Ik ben heel erg aangesproken door de werken van heilige moeder Teresa.
Ja.
Ze heeft zoveel gedaan in India voor de armen
en
voor de zieken. Dus ik ben enorm geraakt door haar getuigenis. En dan heb ik ook tegen mijn ouders gezegd, kijk, ik zou ook priester worden. Ze hebben in het begin gedacht, ah, oh, dat is een spelende jongetje van 5, 6 jaar, dus ja, wij zullen het wel zien. Maar ze hebben mij enorm geholpen. Ze hebben nooit gezegd, ik ben de enige zoon thuis. Vanuit mijn cultuur moet de zoon verantwoordelijk zijn voor hun ouders in hun ouderdom. Maar mijn ouders hebben mij eigenlijk niet tegengehouden. Nee, ze hebben gezegd, oké, als je priester wilt worden, doe maar. De enige voorwaarde, als je ene keer begonnen bent, moet je eigenlijk niet zomaar zo stoppen.
Ja.
Gewoon verder. Dat wil zeggen, je moet voldoende nadenken voordat je gaat beginnen.
Ja, absoluut.
Dat was de enige vraag. Ik heb met volle enthousiasme ja gezegd. En dan ben ik gewoon begonnen in seminarie in het jaar 2006.
Oké, dus als ik jou goed begrijp, dan leeft dat toch al heel lang in jou, die droom om priester te worden en geraakt worden door dat geloof en dan specifiek door de heilige Teresa. Nu, het is een heel mooi verhaal dat uw ouders daar ook volmondig ja op hebben gezegd, want dat is ook zeker niet evident. Ik bedoel, voor ouders is dat ook een... Dat is misschien niet echt direct het pad dat ze uitdenken voor hun kinderen, omdat het toch wel een speciale keuze is. Maar je moet dan toch ook wel echt geroepen zijn. Ik bedoel, het is geen evidente keuze, het heeft ook heel veel invloed op je leven. En heb je dat dan ook echt mogen voelen, dat geroepen worden door God, dat trekken van God, van kom maar bij mij?
Ik vergelijk mijn roepingsverhaal altijd met de volgende gelijkenis. Stel je voor dat jij in de markt loopt.
Ja.
Je hoort de lawaai van mensen. Verschillende kramers, zij maken ook lawaai. Kom hier, koop maar hier en zo. En dan veel drukte. Maar op een bepaald moment beseft je, oei, hier kijkt iemand naar mij. Soms heb je ook een gevoel van, oei, hier kijkt iemand naar mij. En dan je draait gewoon. Wie is dat nu? Maar je hebt die persoon nog niet gezien, maar je hebt een gevoel.
Ja, ja, zo die prikkende ogen in je rug. Zo. Ja. Ja.
En dan, je draait om. Dat is roeping eigenlijk voor mij. Zo heb ik ook de roeping in mijn leven ervaren. Ik had een gevoel dat iemand naar mij kijkt met liefdevolle blik. Dus ik wacht gewoon. Ik stopte met mijn wandeling. Ik draaide om. Ik denk dat daar mijn roeping begonnen is. Zo ervaar ik mijn roeping eigenlijk. Ik probeer te wandelen naar de liefdevolle blik.
Oké. Okay. Wauw. Heel mooie vergelijking. Zo had ik het eigenlijk nog nooit gehoord of bekeken. Ja. Geraakt worden door dat geloof, geraakt worden door het leven van Jezus Christus. Ja, dat zit aan tot een bepaalde levenskeuze, maar ook tot christelijke getuigenis, neem ik aan. Hè? Dus is daar dan ook dat evangeliserende begonnen voor jou? Spreken over je ervaring, mensen vertellen over God?
Ja, mijn vrienden waren een grote deel hindoes.
Ja.
Goeie vrienden. En moslims ook. Dus ik heb ook vaak met hen ook over mijn eigen roepingverhaal gesproken. En dan zei dat ook een grote begrip voor. Zij konden het ook ergens plaatsen, vanuit hun geloofsperspectief. Dat vind ik ook fantastisch. Zij hebben me ook enorm gesteund, ondanks hun eigen religie. Een andere geloof. Maar toch hebben zij mijn roeping ook erkend, eigenlijk. Zij hebben ook gezegd, ah, Christo, dat is fantastisch dat jij dat echt wilt doen. In uw religie, in christendom. Dus op die manier hebben ze me ook gestuurd en een stuk gevormd voordat ik mijn stap zette.
Ja, uiteraard, want je komt vanuit eigenlijk een interreligieus kader, ja. Wat sowieso een uitdaging is voor iedere religie, om in de dialoog te gaan staan, maar vooral ook om je eigen positie daarmee niet direct te verloochenen. Het is wel mooi om dan te zien dat vanuit je vrienden en familie dat er toch wel begrip is voor een keuze die niet altijd even evident is. Wauw. Je werd dan dus ook gezonden vanuit Palayamkottai naar België, naar het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Mm. Dus Brussel, je bent er nog wel, hè?
Ja.
Het zit nog in de buurt. Dat is geen evidente opdracht, neem ik aan. Je komt vanuit een totaal andere context, een heel andere cultuur ook, dan onze Belgische, Vlaamse cultuur. Mm-hmm. Kan je misschien iets meer vertellen over je ervaring hier in België? Is dat heel, heel anders dan dat je verwacht had?
Toen ik in India was, heb ik ook veel gehoord over Europa, algemeen. Ik heb mijn filosofie in het midden van India, een beetje ver van mijn provincie, gedaan. Daar spraken ze ook een andere taal. De professoren die daar les gaven, hebben ook een studies in Europa gedaan. Dus tijdens les hebben ze ook over Europa gesproken. Qua denken, de manier waarop zij de religie beleven, kwamen allemaal aan bod in hun cursus. Dus ik had theoretische kennis over Europa.
Ze hadden u een beetje voorbereid.
Ja. En dan kreeg ik vraag van mijn bisschop, maar toen heb ik eigenlijk niet veel nagedacht over, oh ja, kijk, ik heb die allemaal in de cursus gezien. Nee, ik kom gewoon naar België. De eerste confrontatie was het weer, eigenlijk. Ik kwam hier 4 februari 2015 aan. En de dag daarop, 5 februari, sneeuwde het hier. Dat was de eerste keer dat ik op die manier de sneeuw ervaarde.
Ja.
Ja, ik heb dat op dat moment op een bijzondere manier de sneeuw ervaren. Ja, dat is een fantastische ervaring, vind ik. Dat is de eerste confrontatie. Ten tweede, de taal. Iedereen heeft gezegd, ah, Christo, jij spreekt Engels. En dan heb je ook een baccalaureaat in Engels. Voor u zal het vlot gaan, Christo. Geen probleem. Nederlands is zoals Engels. Dus ja, heel veel woorden gebruiken we ook vanuit Engels of vanuit Frans. Frans, dus je kunt het perfect snel taal leren. Ik heb gezegd, ja, oké, okay. Met de volle enthousiasme ben ik begonnen. Maar dat was eigenlijk niet zo. Het feit dat ik Engels kende, maakte de zaak nog moeilijker.
Ja.
Sommige uitspraken, zelfs sommige woorden, probeer ik op een andere manier te begrijpen, dan wordt het iets moeilijker. Dat was de tweede grote uitdaging, eigenlijk. Een derde, in de kerk, ja, niet veel volk, eigenlijk. Maar dat kon ik toen ook ergens plaatsen. Omdat ik de voorkennis had over Europa. Dus ja. Dat was eigenlijk geen grote shock op zich. Zeker niet. Ik beleefde op dat moment kerk op een bredere manier. Dus wij zijn ook verbonden met de universele kerk.
Absoluut, waar dus we vandaag meer over gaan vertellen, over die wereldkerk, absoluut. Ja.
Voilà. Dus op die manier heb ik ook de kerk van Vlaanderen op een bijzondere wijze ervaren. Ik vind de kerk in Vlaanderen als genade in mijn leven. Ik ben heel dankbaar voor. Ik ben daar heel dankbaar voor.
Kan je dat nog eens even toelichten?
Ja, vroeger was het geloof voor mij vanzelfsprekend. Ja, ik ben in een christelijke gezin geboren, elke zondag naar de viering gaan. En als er grote momenten in ons leven zijn, dan gaan wij sowieso naar de kerk en zo. Die waren allemaal zo evident voor mij, vanzelfsprekend. Maar vanaf het moment dat ik hier gekomen ben, beleef ik het geloof op een andere manier, nog dieper. Ik moet een keuze maken.
Ja.
Ga ik nu naar de kerk of niet? Ga ik hier meedoen of niet? Dus dat maakt het geloof bijzonder en mooi ook.
Ja, want je zou toch zeggen, vanuit een interreligieuze context is dat toch ook niet altijd evident, hè? Als je eigenlijk in een minderheidsgroep bent, je hebt gezegd 2% christenen van de bevolking, dan is dat toch ook een uitdaging en ook echt een keuze. Wat ga ik nu doen?
Ja.
Want er is een groot aanbod, een groot spiritueel en religieus aanbod.
Ja, 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 ja.
Maar hier is dat dan toch ook nog... Ja,
ja, hier is het toch anders, hè?
Ja.
In India, natuurlijk, zoals u gezegd hebt, ja, 80% Hindoes. En dan daar moesten we ook onze keuze maken. Maar eigenlijk, als je ene keer in een christelijk gezin geboren bent, maakt je die keuze eigenlijk niet zo snel.
Nee.
Dat gebeurt eigenlijk niet zo vaak in India. Maar hier moeten wij toch een keuze maken. Hè?
Ja, absoluut. We zijn zo meteen weer terug. Dan gaan we het hebben over zending van alle gelovigen, want niet enkel priesters zijn gezonden in de wereld, maar alle gelovigen eigenlijk. Hè. Daar gaan we straks dieper op in. Maar eerst gaan we luisteren naar een beetje muziek.
Jesus is the Lord and he will come again. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love. When you eat my body and you drink my blood, I will live in you and you will live in my love.
We are one body in Christ, and we live.
rock of Peter, see my church I build. Come receive my spirit with my kiss be filled. Oh, you are my body, you're my hands and feet. Speak my word of life to everyone you meet. I am the way, the truth, the life. I am the final sacrifice. I am the way, the truth, the life. Believe in me, have eternal life.
One body in Christ, and we do not stand alone. We are one body in Christ, any game that we might have
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. We zitten vandaag in de studio met priester Christo Raja, afkomstig uit India en gezonde hier in het aartsbisdom Mechelen-Brussel. We hebben het vandaag over het thema van christelijke getuigenis, om toch in dezelfde elan te blijven als onze missiemaand, want we zitten nog altijd in de missiemaand, beste luisteraar. We zitten eigenlijk midden oktober. We gaan naar die missiezondag. We zijn nu op weg naar die missiezondag. Een heel mooi moment in die missiemaand. Eigenlijk de belangrijkste zondag voor ons. En daarom vinden we het toch wel belangrijk om ook met mensen te praten over christelijke getuigenis. Over hoe dat zij dat in hun eigen leven proberen vorm te geven. Maar ook hoe dat ze daarover spreken tegen anderen. Priester Christo Raja heeft daar net iets mooi vertelt over zijn roeping, hoe dat hij zelf dat geloof heeft ervaren en hem mogen leren kennen. En nu gaan we het hebben over de zending van alle gelovigen. Want ja, ook jij bent gezonden in deze wereld. Je hebt een opdracht gekregen, eigenlijk met je doopsel, om getuige te zijn van het leven en het werken van Jezus Christus in onze wereld. Dus dat is geen evidente opdracht. Dat is absoluut niet gemakkelijk. En Paus Franciscus vindt dat ook heel belangrijk om aan te geven. Iedereen is missionaris. Iedereen. En missionaris, dat klinkt misschien al zwaar. Missionaris betekent eigenlijk gewoon ja, dat je gaat evangeliseren, dat je gaat vertellen over je geloof. Mensen enthousiasmeren over dat geloof. En vertellen over je eigen ervaringen. Nu, dat is geen gemakkelijke opdracht, dat heb ik al gezegd. Maar zeker niet hier in België. In België zitten we toch in een geseculariseerde context. Een context die daar misschien niet altijd even ontvankelijk is voor spiritualiteit en voor geloof. Nu, heb jij de indruk eigenlijk dat mensen met die opdracht die dat we van Jezus hebben gekregen, dat ze daarmee worstelen?
In zekere zin wel.
Ja?
Omdat de wereld zo veranderd is, willen mensen ook eigenlijk niet direct evangelie gaan verkondigen. Omdat de mensen rondom hen zijn eigenlijk niet gelovig. Dat maakt een stuk moeilijk voor de mensen die gedoopt zijn. Ze denken, oei, als ik nu over Christus spreek, of als ik nu over mijn eigen geloof in de school of in mijn werkplaats spreek, zullen mensen mij uitlachen. Dus beter zal ik daarover zwijgen. Dus dat maakt een beetje moeilijk. En dan in de seculariseerde wereld geven ze ook een andere invulling van het woord missionaris. Volgens hen, voor velen denken ze, missionaris zijn, amai zeg, dat is een ouderwets. Ja, dat is eigenlijk niks voor ons. Ja, dat is voor de priesters. Wij moeten eigenlijk niet veel aantrekken. Maar eigenlijk moet iedereen daar bezig mee zijn, als gedoopte. Vanaf het moment dat wij gedoopt zijn, worden we ook opgenomen in een grote gemeenschap, in de universele kerk. En dan zijn we ook ingelijfd in de kerk van Christus, eigenlijk. En dan, wij creëren ook een sterke band met Christus. Vanuit die band worden we ook uitgenodigd om onze geloof te getuigen. Dat maakt de zaak moeilijker, eigenlijk. Hoe? Hoe gaan we dat nu doen?
Ja.
Ga ik nu gewoon op straat staan en dan gewoon mijn Bijbel open doen en dan gewoon alle evangelie lezen? Ja, hoe ga ik dit nu, de getuigenis, vormgeven?
Ja.
Dat is ook een belangrijke en pertinente vraag van vele mensen. Hoe ga ik dit nu doen? Daarmee moet u ook even stilstaan, denk ik eigenlijk. Dat is ook eigenlijk niet gemakkelijk om een bepaalde vorm aan te reiken. Dus ieder moet ook zijn eigen of haar eigen weg vinden. Wij hebben op dit moment eigenlijk geen uitgeschreven regels om te zeggen, ja, dat is dé manier om Christus te getuigen. Nee. Waarom? Omdat wij ook een intieme band hebben met Christus. Als wij over de relatie spreken, dan elke relatie is toch anders.
Absoluut, ja.
Ja? Dus elke persoon beleeft zijn relatie of haar relatie op een andere manier. Naargelang je ervaring, probeert je ook je ervaring te verwoorden. Een dagdagelijks leven. Identiek hetzelfde in ons geloofsleven ook. Wij als gelovigen worden ook verwacht om een intieme en diepe relatie te treden met Christus. Dus als wij als individu spreken, dan kleuren we ook onze relatie met onze eigen context, met onze eigen emoties en alles. Dus in die zin maakt de getuigenis bijzonder. Dus wij kunnen op dit moment eigenlijk geen algemene regels plakken.
Mm-hmm.
Om te zeggen, kijk, dat is dé manier om te getuigen. Nee, dus elke persoon, elke gedoopte moet ook zijn of haar eigen manier van getuigen te vinden en te ontdekken.
Ja, dat enerzijds geeft dat vrijheid, want ja. je kan je eigen stijl ontwikkelen, je kan je eigen manier van spreken over geloof ontwikkelen. Mm-hmm. Anderzijds is dat ook een enorme uitdaging. Hè? Ja. Er is geen kader voorhanden. Soms zou je al zeggen, allee, geef me dan het stappenplan, dan begin ik eraan. Nu, zo is het niet. Hè? Dat weet u ook wel, beste luisteraar. En getuigen van je geloof, dat is niet altijd evident. En we merken...
Mm-hmm.
Zelfs dat voor mensen die professioneel met het geloof bezig zijn,
ja.
die voor de kerk werken, een catechist, een priester, iemand die daar bezig is in de kerkelijke wereld met andere zaken. In ieder geval, we merken ook dat voor die mensen, om over geloof in het algemeen te spreken, oké, ça va, de theorie, die ken ik. Maar wanneer het gaat, ja, maar hoe gaat het nu? Allee, hoe is dat nu bij u? Jouw eigen geloofsverhaal, hoe zit dat met uw relatie met God? Dan zien we, oei, dan komt er toch ook weer een drempel. Dat is toch ook weer niet evident, zelfs voor mensen die professioneel met de kerk bezig zijn en met het geloof bezig zijn, om daar dan van hun eigen geloof te getuigen. Is dat iets dat jij zelf ook herkent in je eigen leven? Van, goh, soms heb ik het er zelf eigenlijk ook wel moeilijk mee, of soms weet ik eigenlijk ook niet wat ik daarmee moet doen. Heb jij dat zelf ook al ervaren, dat dat een uitdaging is?
Ja, zeker. In de verschillende momenten. Dat maakt... Soms vind ik het heel moeilijk om te zeggen, ja, kijk, wat ga ik nu doen?
Ja.
Hoe kan ik nu Christus hier getuigen? Ik heb passie, ik heb veel enthousiasme om mijn geloofsverhaal te doen, maar op welke manier? Als gedoopte word ik ook uitgenodigd om Christus te getuigen, maar op welke manier? De vorm is altijd moeilijk.
Mm-hmm.
Ik ben ook aan het zoeken... Ik ben ook een zoekende iemand. Ik heb ook mijn eigen weg nog niet gevonden. Maar toch, bijvoorbeeld, dat gaat eigenlijk niet over een grote getuigenis. Nee, niet alleen een conferenties geven niet alleen een of die andere artikels schrijven over getuigen zijn. Nee, dat gaat meer... Dat gaat nog dieper in ons leven eigenlijk. Gewoon in sommige momenten aanwezig zijn als gelovige en als gedoopte. Soms spreekt hij eigenlijk niet veel, maar zelfs uw aanwezigheid zal ook een grote getuige zijn.
Ja.
Ik heb ook hier heel veel goede vrienden die eigenlijk niet gelovig zijn vanuit de universiteit, vanuit onze parochie, vanuit mijn parochie, vooral vanuit mijn buurt eigenlijk, mijn buren. Ze zijn eigenlijk niet gelovig, maar ik probeer met hen te dialogeren. Niet alleen over het geloof, maar gewoon met hen te zijn. En dan, als je in sommige plekken aanwezig bent, dan krijg je die vraag sowieso. Allee, Christo, wat doet je? Allee, je bent jong. Maar je hebt toch die weg gekozen. Maar vind je dat het nog zin geeft in deze wereld? Als je die vraag krijgt, en dan kun je eigenlijk je verhaal doen. Dus de eerste voorwaarde is dat wij aanwezig zijn.
Ja.
En dan, door onze aanwezigheid, krijgen wij die vragen. Vanaf het moment die vraag krijgt, dan gaat de grote weg open.
Ja, absoluut. En wat ik zelf ook al gemerkt heb, is... Mensen vinden dat wel... Allee, ze hebben het er moeilijk mee soms dat het enkel bij die woorden zou blijven. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat mensen ook met een zoektocht zitten naar authenticiteit. Mm-hmm. Oké, ze vertelt dat hier nu wel allemaal. Mooi gezegd, maar hoe doe je dat? Mooi gezegd, maar doe jij dat ook in je eigen leven? Mm-hmm. En dan merk ik eigenlijk dat als je dat in daden kan omzetten, of als je begint met de daad, aanwezig zijn, mm-hmm. diaconie, ja. aanwezig zijn voor elkaar in moeilijke momenten, in mooie momenten, en dan komt inderdaad die vraag en dan is er weer openheid voor het woord. Dus misschien is er in deze tijd, misschien is de manier van getuigen op deze tijd gemakkelijker via daden. Gemakkelijker. Misschien is dat een toegangspoort om het woord binnen te brengen, ja. om het woord uit te nodigen.
Ja.
Omdat er daar wel meer begrip voor is als ze merken, ah ja, maar jij beleeft dat ook echt. Oké, wat dat jij hier komt vertellen, dat is authentiek en dat is doorleefd. Dan wil ik wel naar u luisteren.
Ja, dat is zeker. Zoals heilige Franciscus van Assisi zegt, hè, verkondig het evangelie met uw daden, als je nodig hebt, met woorden.
Ja, ja, absoluut. Ja.
Dus wij moeten ook proberen onze waarden, de christelijke waarden allemaal, te vertalen naar de daden.
Ja, dus getuigenis kan eigenlijk, is breder dan enkel het vertellen.
Ja.
Ja.
Dat is alleen maar een vorm.
Ja, en ik denk dat dat een belangrijke is, want ik denk dat mensen getuigenis heel vaak vrij eng bekijken, vrij strak.
Nee.
Oké, ik moet vertellen over dat evangelie, ik moet daar met mijn Bijbel op dat plein gaan staan. Nee, misschien helemaal niet. Misschien kan je gewoon door je aanwezigheid, door de daden, het woord binnenbrengen.
Ja.
Oké, dankjewel. Ja, ik zou toch willen vragen, Christo Raja, heb jij zelf zo dingen waar dat je van gemerkt hebt, oké, als ik op die manier mijn getuigenis breng, dan heeft het wel indruk. Of dan kan het mensen wel raken. Is dat echt enkel door die aanwezigheid die dat je zo daarnet hebt binnengebracht? Of zeg je van, goh ja, als ik over dit of dat thema praat, daar vinden mensen toch wel aansluiting?
Ik zoek eigenlijk... De mensen, eigenlijk. Ik probeer ergens in die een of die andere groep aan te sluiten. Bijvoorbeeld een vereniging en zo. Op die manier. Ik probeer daar aanwezig te zijn. Eerst luister ik eigenlijk naar hen. Ik begin zelf eigenlijk niet.
Nee.
Over wie en wat ik allemaal doen ben. Ik krijg die vraag aan de tafel. En dan probeer ik daarin te gaan, eigenlijk. En dan, zij zullen zelf enkele vragen stellen over het geloof. En dan soms twijfelen ze, allee, ja, hoe doen jullie dat? Ja, ik zie daar geen logica in. Maar toch geloven jullie. Hoe gebeurt het? Maar als ik die vraag krijg, en dan kan ik verder daarop ingaan.
En is het dan voor jou belangrijk om ook heel duidelijk over je eigen ervaring te spreken? Of ga je dan eerder naar het algemene, van kijk, in het christendom of wij als katholieken?
Ik vertrek, ja, dat hangt heel erg af van de vragen. Ja. Sommige vragen vertrek ik gewoon vanuit mijn eigen ervaring.
Ja.
Normaal gezien stellen mensen vragen rond mijn achtergrond.
Ja.
Dus je komt uit India, maar ja, er zijn zoveel hindoes en zo. En dan, jij bent christenen, hoe komt dat? En dan ben ik vertrokken.
Ja.
Eigenlijk.
Ja, en vaak vanuit een persoonlijke getuigenis hebben mensen er ook meer oor naar. Hè?
Ja.
Als het vanuit iemand komt. Mm-hmm. Ja, klopt. Goed, zeer boeiende discussie. Zometeen gaan we toch eens dieper in op die missiemaand, want we mogen dat toch ook niet uit het oog verliezen vandaag, tijdens ons gesprek. Dus we gaan straks eens spreken over wat betekent nu missie, waarom is die missiemaand belangrijk en hoe beleef jij dat, hè, Christo? Ik kijk er naar uit, maar we gaan eerst eventjes luisteren naar muziek.
Yeah. just breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I want to know. I want to know you more. I want to know you more.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. We zitten vandaag in de studio met priester Christo Raja, die ons komt vertellen over christelijke getuigenis en het belang daarvan. Nu, we zitten in de missiemaand, oktober, belangrijke maand voor missio, voor missiewerk in het algemeen. En over heel de wereld wordt dat ook gevierd. Dat is niet enkel in België zo, beste mensen. Overal ter wereld waar missio aanwezig is, dat is meer dan 140 verschillende landen, daar vieren wij de missiemaand en, nog bijzonder, de missiezondag, die dat er binnenkort gaat aankomen. Een heel speciaal moment, een moment van gebed, een moment van aanwezigheid. Ik zou toch ook graag met jou, Christo Raja, een keer spreken over die missiemaand. Want dat is een thema dat over heel de wereld gebruikt wordt. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Op welke manier ga jij zelf aan de slag met dat thema deze maand? Heb je dat al vorm kunnen geven op een bepaalde manier?
Ja, ik heb ook met mijn goede collega's en vrienden ook gesproken over die missiemaand. En dan in de parochie bidden wij ook eigenlijk voor de Wereldkerk. En dan wij doen ook mee met de missio, pralineverkoop eigenlijk.
Ah, super.
In de parochie. En dan elke zondag proberen we ook stil te staan bij missie op zich. En dan wij proberen het te verwoorden in onze voorbeden. Dus op die manier spreken we ook over missie eigenlijk. Na de viering ook stellen mensen ook een vraag. Ja, maar ja, missio, ja, jij zit ook missionaris, hè, Christo? Na de viering. En dan zeg ik ja. Op die manier proberen we ook de mensen een beetje attent te maken over missiemaand.
Ja, oktober. En wat dat een van uw parochianen heeft opgemerkt, inderdaad, Christo Raja, je bent zelf missionaris hier in België. Toch wel bijzonder. Is dat voor jou iets belangrijk, dat gezonden worden in de wereld? Hè? Dus niet eigenlijk onder je eigen kerkentoren, zoals wij dat zeggen, blijven, maar echt die wereld ingaan, hè? Echt naar een ander land gaan, ja. België, ja. Om daarover te spreken.
Zeker, dat heeft ook een grote meerwaarde, vind ik eigenlijk. Dat is een rijkdom van onze kerk. Ja. Vanaf het moment dat wij gedoopt zijn, worden we ook opgenomen in een grote kerkgemeenschap. Niet alleen in een ene parochie, in een ene kleine kerkgemeenschap. Nee, nee, nee. Wij worden opgenomen in een groot geheel. Ik ben daar een getuige van, hè? Dus ik ben in India gedoopt. Ik ben daar mijn opleiding begonnen. Ik krijg die vraag, ik zeg, oké, dus als ik nu in India werk of in België werk, werken wij allemaal voor Christus en voor zijn volk. Dus ik ben gewoon vertrokken naar België. Dus ik heb een ja gezegd. Ik vind dat als een grote rijkdom, eigenlijk, in onze grote kerkgemeenschap. En dan, de missie maakt elke gedoopte een beetje bijzonder. als wij eigenlijk niet naar buiten gaan van onze gemeenschap, dan vormen wij gewoon een ghetto.
Ja.
Ja, een gesloten gemeenschap. Mm-hmm. Maar dat willen wij eigenlijk niet. Wij willen onze kerkgemeenschap met onze boodschap naar buiten komen. Wij moeten eigenlijk niet zitten binnen vier muren. Nee. De boodschap dat wij gekregen hebben van Christus is groter dan de vier muren. De vreugde van het evangelie is zo groot dat wij eigenlijk niet binnen vier muren beleven. Nee. Dus wij willen graag dat uitdragen naar de wereld toe.
En we merken dat dat net een uitdaging is. Dat dat net ook hier in België leeft, dat ook heel sterk. Oké, ik heb liefde voor mijn parochie en ik heb liefde voor mijn parochiekerk. En dat is super, super mooi. Dat is ook diep beleefd. Maar soms verdwijnt de grotere blik. De blik op de wereldkerk, dat deel uitmaken van die grote, universele kerk, dat verliezen we soms misschien uit het oog. Dat is iets waar we niet altijd bij stilstaan. En ik denk dat dat net het perspectief is dat we ook met de missie werken en met Missio in het algemeen terug willen binnenbrengen van kijk, ook jij maakt deel uit van die wereldkerk. En misschien ligt daar wel een hele grote openheid om over geloof te spreken. Huh? Ook een belangrijke, denk ik, voor jongeren. Kijk, oké, soms voel je je misschien alleen hier in België met je geloof. Soms ben je misschien de enige uit je klas. Maar weet dat je deel uitmaakt van een gemeenschap over heel de wereld. En dan denk ik dat zoiets als Wereldjongerendagen ongelooflijk interessant kunnen zijn. Wat denk jij?
Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook heel boeiend, Wereldjongerendagen. Ik spreek ook vaak over Wereldjongerendagen met de jongeren die ik eigenlijk tegenkom. Ik vind het een fantastisch moment om ons geloof te beleven in een grote geheel. Dus jij kent de jongen van die andere land eigenlijk niet, maar daar komen wij allemaal samen. Ja. En dan, daar krijgt hij ook een gevoel van, tja, ik sta eigenlijk niet helemaal alleen in het geloof.
Ja.
Maar zoals exact. Ik, zijn er zoveel jongeren die met het geloof bezig zijn. Dus dat geeft je ook een kracht en moed, eigenlijk. Ja, kwestie van durven, hè.
Ja.
Sommige jongeren geloven, maar zij durven eigenlijk niet voldoende. Maar als zij op die manier geloof meemaken in Wereldjongerendagen, dan kunnen ze ook met moed tegelijk nederigheid naar buiten komen.
Ja, inderdaad.
Die twee gaan samen.
Ja, en dat is ook iets dat we tijdens deze missiemaand echt willen meegeven, beste luisteraar. Jullie zullen mijn getuigen zijn, dat gaat over meer dan enkel in je gezin. Dat gaat over meer dan enkel binnen je familie. Dat is de basis, uiteraard. Daar moet het vertrekken. Maar het mag daar niet bij blijven. Kom uit je comfortzone en ga daar misschien eens over spreken met mensen die je niet kent. Met mensen uit een ander land. Dus dat is de uitdaging die we ook willen meegeven tijdens deze missiemaand. Dat is echt wat we willen bereiken, dat mensen zich gesterkt voelen door die gemeenschap van christenen, om naar buiten te gaan en daar te gaan spreken over het geloof. Nu, de paus zegt ook dat de eerste opdracht van de kerk is om te evangeliseren. Mm-hmm. De eerste. Dat is belangrijk dus, hè.
Ja.
Waarom denk jij dat daar zoveel nadruk op ligt, op die zending in de wereld, op dat gaan evangeliseren? Waarom is dat volgens de paus de eerste opdracht? Wat denk jij?
Evangeliseren, ja. Wat is het evangelie? Hè? Dat is de vraag. Hè? Wat is het evangelie? Soms spreken wij heel snel over het evangelie. Uiteraard hebben we ook vier evangelies. De evangelisten hebben ook over Jezus geschreven vanuit hun ervaring. Wat gaan we nu naar buiten brengen? Hè?
Mm-hmm.
Als wij kunnen opsommen, dan kunnen we gewoon zeggen een kernboodschap van het evangelie is God is liefde. Ja? God ziet ons graag. Dat is de basis. Ik denk dat wij dat boodschap verspreiden.
Ja.
Jij zegt eigenlijk, God is klaar om u te aanvaarden zoals jij zijt. Maar in de wereld gaat het eigenlijk niet op die manier. Soms wordt het moeilijk om die mensen te aanvaarden zoals zij zijn. Maar ik denk dat dat een basis Idee is eigenlijk, ja. Dus God ziet ons graag. Iedereen, ondanks onze problemen, ondanks onze achtergronden, God ziet ons heel graag. Dat is de kernidee. Dus dat is het evangelie. Dat moeten we eigenlijk verspreiden.
Ja, en van daaruit komt dan al de rest.
Ja.
Ja. Ja, het is een heel warm idee, vind ik altijd. Het geeft enorm veel troost en
gedragenheid. Dat is ook een heel persoonlijk, hè?
Ja.
Jij zegt die zin eigenlijk niet zomaar zo.
Nee.
Ja, ik zie je graag. Ja, wanneer zegt jij? Jij kent die persoon en jij aanvaardt die persoon wie hij of wie zij is.
Ja.
En dan pas zegt jij, ja, ik zie je graag. Maar als God voortdurend ons zegt, ik zie je graag, ja, dat is een fantastisch, hè?
Ja, absoluut.
Voor mij is dat een evangelie.
Ja. Bij Missio zetten we tijdens deze missiemaand in op solidariteit voor die wereldkerk. Dat vinden we heel belangrijk. Als we deel uitmaken van die wereldkerk, dan moeten we daar ook zorg voor dragen. En we moeten zorg dragen voor elkaar. Bij Missio zetten we in op twee verschillende vormen van solidariteit. Enerzijds zeggen we, oké, materieel. Dat is hetgene waar dat mensen Missio meestal ook voor kennen. Ah ja, dat is die organisatie die dat giften vraagt. Ja, dat is waar. Uiteraard zijn er middelen nodig om bepaalde doelen te bereiken. Maar wat we ook heel belangrijk vinden, is die spirituele solidariteit. Elkander dragen in uw gebed. Nadenken, hoe kan ik met mijn gebed bidden voor iemand anders? Hoe kan ik met mijn gebed zorgen dat die andere persoon zich gedragen voelt? Dat vinden we een hele belangrijke. Is dat iets dat je ook zelf al hebt mogen ervaren, dat bidden voor elkaar enorm veel kracht kan hebben? Want mensen denken soms, ja, maar wat gaat dat nu voor verschil maken? Dat ik bid voor iemand. Ik kan toch beter geld geven? Maar zelfs als er niks te geven is, zeggen wij, ja, nee. Ook die spiritualiteit, dat is eigenlijk evenwaardig. Dat is eigenlijk even belangrijk dat je dat ook doet. Is dat iets waar je van kan meespreken?
Zeker. Ja, de mensen zullen zeggen, zoals je net verwoord hebt, hè. Ja, Christo, als wij voor die mensen bidden, ja, wat zal het nu opbrengen, hè? Ja, je moet effectief met materiaal steunen. Natuurlijk, de ene sluit die andere eigenlijk niet uit, hè? Zeker niet. Wij moeten sowieso financiële hulp verlenen, dat is zeker. Maar wij moeten het aspect van het gebed eigenlijk niet zomaar zo minimaliseren. Zeker niet. Weet je waarom? Wanneer wij bidden voor iemand, dan ervaren we ook een bijzondere band met die persoon, eigenlijk, ten eerste. En dan staan we ook stil bij de nood van die persoon. In het dagdagelijks leven denken we eigenlijk niet veel naar die mensen, naar hun noden. Nee. Maar als je bidt, op dat moment, als je zegt, kijk, ik bid voor die nood van die persoon, dan creëert je ook op een of die andere manier een intense band met die mensen. Die in de noodsituatie zitten. Ten tweede, bidden vormt ons in de eerste plaats om. Uh-huh. Onze harten wordt bidden vormt onze hart om. Dat maakt milder. Het bidden opent onze hart. Dat breidt onze hart uit. Dat verruimt onze hart. Dus vanaf het moment dat ons hart verruimd is, dan kan de liefde van God ten volle stromen. Dan, als wij dat ervaren, dan kunnen we ook een krachtige getuige zijn eigenlijk in de wereld. Dus bidden is heel belangrijk. Dus het spirituele aspect van missiemaand is ook heel, 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 heel belangrijk.
Ja. En dat is ook iets dat we jullie willen meegeven, hè, beste luisteraar. Bidden voor elkaar, bidden voor de missie. In het bijzonder bidden wij deze maand voor Centraal-Afrikaanse Republiek en de projecten die Missio daar in de kijker zet. We willen deze mensen meedragen in ons gebed. We willen daaraan denken. We willen daarvoor zorgen. Hè. We willen zorg dragen voor elkaar. Als christelijke gemeenschap is dat ook een van de belangrijkste dingen, om elkander te steunen. Ja, heel mooi. Die missiemaand, toch een heel bijzonder moment. Ik zou Sewes nog dieper willen ingaan op wat jij aan onze luisteraars zou willen meegeven na dit gesprek. Maar we gaan eerst luisteren naar nog een beetje muziek. Beste luisteraars, welkom terug bij het programma Missio Werkt. We zijn hier vandaag in de studio met priester Christo Raja en we spreken over christelijke getuigenis. In het thema van onze missiemaand, jullie zullen mijn getuigen zijn. We hebben een heel mooi gesprek al gehad, Christo Raja. We hebben al heel veel verschillende thema's aangeraakt. Nu, dit is een stukje uit het programma waarin dat ik jou ook de kans wil geven om zelf nog iets mee te geven aan de luisteraars. We hebben hier veel gehoord, we hebben veel besproken. Ik zou toch graag weten, wat zou jij onze luisteraars willen meegeven over christelijke getuigenis, enerzijds? En wat zou je willen dat ze onthouden uit de conversatie dat we net gehad hebben? Of wat dat ze willen meedragen in hun gebed?
Ten eerste, bidden, eigenlijk.
Ja.
Ja. Omdat ik ook een paar keer gezegd heb, bidden... Daar creëren wij een intense band met God. Vanuit die band, vanuit die relatie, kunnen wij getuigen zijn. Dus dat is de basis. Bidden, eerst. Ten tweede, durven te getuigen. Wees niet bang. In de Bijbel horen we vaak, wees niet bang. Ja, dat is een blijde boodschap te verkondigen. Moeten we eigenlijk niet bang zijn? Op welke manier gaat je verkondigen? Dat gaat je zelf ontdekken. Wees niet bang.
Mensen moeten ook geen bang hebben dat ze soms op onbegrip botsen. Moeten ze daar... Want ik begrijp wel dat dat voor sommige mensen een rem is om er dan nog over te spreken. Maar toch...
Dat hoort erbij, bij dat het hoort leven.
Ja.
Ja, dat hoort echt bij het leven. Hè. Ons leven is niet altijd rooskleurig. Nee, gewoon dagdagelijks leven word je ook geconfronteerd. Je wordt ook eigenlijk niet... Ja, wat je nu zegt, wordt eigenlijk niet alles aanvaard. Zelfs buiten het kerkelijk leven. Hè.
Ja, ja.
Gewoon dagdagelijks leven. Dus in die zin moeten wij dat ook gewoon bijnemen. Ja, dat moet ons eigenlijk niet ontmoedigen. Dat moet ons eigenlijk niet gewoon laten stilzitten. Nee, nee, nee. Toch moeten we durven getuigen op onze eigen manier, op een creatieve manier. En dan met de nodige voorzichtigheid. Wanneer jij moet verkondigen, wanneer niet, dat moeten we ook heel goed weten. Dus vooral moeten we eigenlijk niet bang zijn. Dat is de boodschap dat ik eigenlijk wil meegeven.
Dat is een hoopvolle boodschap. Ik denk dat vele mensen zich daar wel in kunnen vinden. Hè? Dat het soms echt niet gemakkelijk is, maar dat we toch... Hè? We zijn een religie van de hoop. Hè?
Ja.
En we moeten doorzetten. Ook al is dat moeilijk soms. Ja, ik denk... Christelijke getuigenis, het is voor jou in ieder geval, dat is wel gebleken uit ons gesprek, een heel belangrijk thema in jouw leven. Als priester is dat ook iets dat je dagelijks doet, met heel je zijn. Denk je dat het een meerwaarde kan zijn voor mensen om te spreken over hun geloof? Want heel vaak hebben wij het idee, we moeten dat privé beleven, dat is iets voor mijn eigen, dat is iets waar ik mee bezig ben, maar ik moet daar iemand anders niet mee lastigvallen. Denk je dat het een meerwaarde kan zijn om daar toch over te spreken, om toch dat gesprek aan te gaan?
Ja, zeker. Zeker. Wij moeten het zeker doen. Op een subtiele manier kunnen we ook onze getuigenis afleggen, eigenlijk. Om te beginnen met onze daden. Onze daden zullen vele mensen aantrekken. Vanuit onze daden gaan ze ook enkele vragen stellen. En dan op dat moment kunt je ook met woorden getuigen, eigenlijk.
Ja, en wat kan het betekenen volgens jou om toch dat geloof ook te bespreken en bespreekbaar te maken? Kan dat iets betekenen voor je persoonlijke relatie met God?
Ja.
Ja?
Zeker, ja, 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 ja. Ja. Wij kunnen, wanneer wij over ons eigen geloof met iemand spreken, hè, dan kunnen we ook inzien waarover het gaat. Voor ons is ook een evangelie. Vaak denken wij, als ik over het geloof spreek, dan evangeliseer ik iemand anderen. Nee, maar de eerste plaats evangeliseren we ons ook.
Ja.
Door het vertellen van het verhaal, beseffen we ook, tja, dat is mijn band met Christus.
Ja. Word je eigenlijk opnieuw
je verhaal
geraakt?
Wordt, ja, je, in de eerste plaats... Word jij geraakt door je eigen verhaal? En dan je eigen geloofsverhaal wordt verfijnd door het te vertellen? Dus in die zin moeten wij op een of die andere manier onze geloofsverhaal vertellen.
Ja. Ja, dat is wel een mooi idee. Inderdaad, door te spreken over je geloof, word je zelf opnieuw geraakt door die boodschap. En eigenlijk je bewust van de relatie dat je hebt met God. Ja. Oké. Okay. Heel mooi. Dank je wel. We luisteren nog naar één stukje muziek en dan zijn we terug voor de afsluiting van dit programma.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Missio Werkt. We zitten vandaag in de studio met priester Christo Raja en we hebben gesproken over het thema van christelijke getuigenis. Het spreken over je geloof met woorden, maar ook zeker getuigenis afleggen door je daden. Dat hebben we gedaan in het thema van onze missiemaand, Jullie zullen mijn getuigen zijn. En we hebben daar een heel mooi gesprek over gehad. Ik ben ook echt geraakt door bepaalde dingen dat we hier hebben kunnen delen met elkaar. Christo Raja, zijn er dingen die dat jij nog wil aanraken, nog wil toevoegen, dingen die dat we in ons gesprek niet echt hebben besproken? Of zeg je van, kijk, het gesprek was mooi en het was voldoende?
Ik zou één ding meegeven.
Ja?
Als gelovige moeten we ook het verhaal van Jezus lezen. Het evangelie lezen. Waarom? Het verhaal van Jezus Christus zal ons raken. Als wij geraakt zijn, dan kunnen we ook met zijn verhaal anderen ook raken. Dus dat is ook een basis. Dus als gelovigen moeten we ook het evangelie, een Bijbel, lezen, stuk per stuk. Dat komt heel sterk binnen. Dat vormt ons van binnenuit. En dan kunnen wij die vreugde wat wij beleefd hebben uitdragen naar de wereld toe.
Ja, het is ook iets dat Paus Franciscus ook heel belangrijk vindt. Hij zegt van ja, als je zodanig geraakt wordt door het verhaal van Jezus Christus, dan kan je niet anders dan getuige te zijn. Dan heeft het je zo bewogen dat je met heel je zijn daar altijd over getuigt. Inderdaad, nu de Bijbel lezen, een heel mooie opdracht. Ook geen gemakkelijke opdracht.
Zeker niet.
Zijn er daar nog bepaalde zaken waar je van zegt van goh, ik zou dat zo en zo en zo een keer proberen als je daar moeilijkheden mee hebt? Want ik kan me wel inbeelden dat dat voor veel mensen ook een drempel is.
Ja, om te beginnen met de Marcus-evangelie. Dat is een kleine evangelie. Kunt je gewoon beginnen met de Marcus-evangelie te lezen? Waarom, zeg ik, als we de Bijbel lezen, dan krijgen we ook heel veel vragen. Soms denk je, maar tja, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. En dan gaat je op zoek naar een antwoord. Ja? Dan gaandeweg moet je ook met enkele mensen spreken. Ja, maar kijk, ik heb dat gelezen in de Bijbel of in het evangelie, maar dat snap ik eigenlijk niet zo goed. Ja, ik kan dat eigenlijk niet. Ja, ik begrijp dat eigenlijk niet, kunt je zeggen. Soms zegt je ook, ja, maar ja, hoe komt dat? Dat het zo geschreven is. Door die vragen kunt u ook dialogeren met de anderen.
Ja.
Gaat u op zoek naar het antwoord. In dat proces, dan dialogeert je met die anderen. Dat is ook een stuk getuigenis.
Oké. Heel mooi, dank je wel. Christo Raja, ik wil jou bedanken voor hier aanwezig te zijn bij ons vandaag. Om zo eerlijk en open te spreken over je eigen ervaringen in je geloof en in je roeping. Het heeft mij geïnspireerd om meer te gaan getuigen, om dat toch nog dieper te beleven. Ik hoop dat het ook jou geïnspireerd heeft, beste luisteraar. Ik hoop dat je tijdens deze missiemaand daardoor kan uitgedaagd worden om dat toch zelf ook een keer te proberen uit je comfortzone te komen, te spreken over je geloof, ook al is dat soms een drempel. Ik wil Radio Maria nog bedanken voor ons een platform te geven om over onze missiemaand te spreken, om gasten uit te nodigen en over missie in het algemeen te spreken. En natuurlijk, beste luisteraar, wil ik ook u bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat u nog een hele inspirerende missiemaand tegemoet gaat en ik zie u graag een volgende keer terug. Bedankt, Christo Raja, en tot een volgende keer.
Dank u wel.